de versen 1, 2 en 3. Er wordt in die psalm, en dat zal met de meeste psalmen die gezongen worden wel min of meer het geval zijn, onder andere ook gezongen over de heidenen. U weet dat de zending altijd ons doet denken aan de heidenen, die het evangelie moet worden verkondigd, gelijk dat ook ons verkondigd is en verkondigd wordt en steeds weer verkondigd wordt en uiteindelijk door de verkondiging van het evangelie behaagt tot God. En dat is een groot wonder om mensen te trekken uit het rijk van de vorst der duisternis en hen een plaats te geven in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. En daarom lijkt mij dat beginvers zo zinvol. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen. En de blinde heiden, nu van u, van God gescheiden, eens uw heil erken. En dan zal het vervolg ook waar zijn. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. En de volken zullen, Heere, u loven. O Heere, u loven altemaal, die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaalt. God is ons genegen, onze God geeft zegen. Hij die alles geeft, hij zal zijn geprezen. Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft. Dat zijn de versen 1, 2 en 3 van Psalm 67, die wij dus met elkaar gaan zingen. Thank you. Laten we samen eerst een zegen vragen. Heer u, wij buigen ons neder voor uw heilig aangezicht. Nu wij met elkander zijn samengekomen uit verschillende oorden van het land, om hier met elkander samen te zijn in het belang van de zending. En dat mocht ons alle tezamen een wonder wezen, want we zijn alle tezamen mensen, sterfelijke mensen, zondige mensen. Want de ziel die zondigt, die moet sterven en geen mens is er die niet zondigt. En daarom zitten wij hier allemaal als kandidaten voor de dood, krachtens ons natuurlijk bestaan. Maar nu zijt gij een goeddoend God, die zo eindeloos goed zijt dat gij zondaren lief hebt, al zo lief hebt. Dat gij uw enige geboren zoon gezonden hebt, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zou, maar het eeuwige leven hebben zou. Heren, dat is de grootste zending die ooit heeft plaatsgehad. De zending van uw enige geboren zoon. Die God is en die mens werd, die de mens in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En die als de grootste zondaar gestorven is. Opdat zelfs de grootste zondaar, en zo leren toch uw kinderen zich kennen door het geloven hem, zalig zouden kunnen worden. Heren, daarom vragen wij van u, wilt gij geven, dat de arbeid die hier op deze dag verricht zal worden, ook ten dienste zal mogen zijn van uw koninkrijk, dat dit zal mogen worden uitgebreid, dat de zondaren zullen mogen worden toegebracht tot die grote gemeente die eenmaal zalig worden zal. En degene die door het geloof daar weet van mogen hebben, dat zij versterkt zullen mogen worden in het allerheiligst geloof, en dat zij zichzelf grotelijk zullen mogen verwonderen hierover dat gij omgezien hebt naar hen die naar u den Heere niet vraagden en die u den Heere niet zochten. Want niemand zoekt naar u en niemand vraagt naar u. Dat geldt ook van de heidenen, waaronder uw evangelie verkondigd wordt. En daarom dragen wij bijzonder de zendingsarbeid die onder de heidenen verricht wordt, ook mede namens onze kerken, u den Heere op. En wij vragen u of gij de arbeid van die broeders die al daar werken met uw zegen genadig wilt bekronen. Het is menselijk gesproken een moeilijke arbeid, menselijk zelfs een onmogelijke arbeid, maar gij die zendelingen zendt, die zendt hen ook met een opdracht, namelijk om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen. En je hebt hen ook een belofte erbij gegeven dat je met hen zijn zult, al de dagen tot aan de voleinding der wereld toe. En dat kan degene die door u den Heere geroepen zijn, kracht geven om die arbeid te verrichten in uw naam. En dan zal die arbeid ook met zegen worden bekroond. Dan zal, zoals we dat hebben gezongen met elkander, de blinde heiden die nu nog van u gescheiden leeft, uw heil gaan erkennen. Dat wil zeggen, gaan inzien dat gij ook voor heidenen uw zoon gezonden hebt, opdat zij ook komen zouden tot het geloof. En dat door de werking van uw heilige geest. Want in deze zijn alle mensen, wie zij zijn en waar zij ook wonen, steil en diep van u den Heere afhankelijk. Uit en van zichzelf vermaagt niemand iets. Trouwe God, dat we daarom ons aller oog op u geslagen zullen mogen hebben en onze verwachting van u alleen zal mogen zijn. Ik wil daarom ook de sprekers van deze dag zegenen en geef dat een ieder krijgen mag datgene wat hij van nodig heeft en dat het zal mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw driemaal heilige en nooit genoeg volprezen naam. Wij vragen dit van u, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik lees u een gedeelte voor uit Romeinen 10. En daarvan naderde versen 11 tot en met vers 17. Romeinen 10, de versen 11 tot en met vers 17. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. want eenzelfde is Heere van allen. Rijk zijn de over allen die hem aanroepen. Want een iegeluk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor dat is door het woord Gods. Tot zover de schriftlezing, de woorden waar ik een ogenblik nader bij stil wens te staan, kunt u vinden in het 15e vers, het eerste gedeelte van Romeinen 10, waar Gods woord al dus luidt. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Geliefde toehoorders, wanneer u deze woorden goed op u in laat werken, dan beluistert u in deze weinige woorden al het woord zending. Want er wordt gezegd, en hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En dat woordje gezonden, dat staat ook in verband met het woord zending. Zending, dat is eigenlijk al een hele oude zaak. Zending, dat is een hele wonderlijke zaak. De zending, dat is eigenlijk een goddelijke zaak. En hoe meer je erover denkt, hoe meer dat je jezelf daarover kunt gaan verwonderen. Want er wordt in dit voorgelezen schriftgedeelte ook gesproken over Joden en over Grieken. Dat zou je ook zo kunnen vertalen, dat het gaat over kerkmensen en over toentertijd Grieken, dat waren moderne heidenen. Die heb je vandaag de dag nog in grote getalen. En je hebt ook nog tegenwoordig antieke heidenen. Dat zijn mensen die helemaal in de derde wereld leven en die van God en zijn gebod en van zijn woord en van zijn zoon nog nooit hebben gehoord. En nu zijn wij uiteindelijk, wie wij ook zijn, of dat we nu kerkelijk zijn, of dat we een moderne heiden zijn, een cultuurmens, wel of we een antieke heiden zijn, we zijn uiteindelijk allemaal van huis uit van hetzelfde maaksel. En dan is dit het wonderlijke, dat toen God de mens geschapen had, toen heeft hij daaromtrent gezegd, dat hij alles heeft gezien wat hij had gemaakt en ziet, het was zeer goed. Dat geldt dus ook van de mens. En daarom wordt die mens zelfs genoemd in Lucas 3 vers 38, de zoon van God. Dat wil zeggen, Adam en Eva, dat zijn geschapen kinderen van God geweest. En Adam, die zoon van God, die de wortel is van de gehele mensheid, die heeft als schepsel van God zijn schepper de rug toegekeerd. En toen had de Heere hem ook voorgoed de rug toe kunnen keren. Maar toen is de Heere eigenlijk al met zending begonnen, door een belofte te geven omtrent de komst van zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus. Het zaad der vrouw, die in de volheid des tijds komen zou, opdat hij als de enige geboren zoon van God, in de plaats van verloren zonen en verloren dochteren, het werk zaligmakend zou verrichten wat tot een zaligheid van noden is. En daarom is hij ook in de volheid des tijds gekomen. En hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En hoewel hij heilig ontvangen is en heilig geboren is en heilig geleefd heeft, nooit zonde gekend of gedaan heeft, is hij toch tot zonde gemaakt geworden. Want God heeft al de ongerechtigheden van zijn volk op hem doen aanlopen. En hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Hij heeft daarom met de prijs van zijn leven de schuld die zijn volk door de zonde gemaakt heeft, volkomen betaald, tot aan de laatste druppel bloed toe. Of om het nog anders te zeggen, tot aan de laatste kwadrantpenning toe. Maar die laatste druppel bloed, die moest er met eerbied gezegd komen, om aan het recht van God voldoening te kunnen geven, opdat een zondaar die naar het recht van God voor eeuwig verloren zou moeten gaan, het eeuwige leven zou kunnen verkrijgen door het geloof in de Zoon. En toen die Zoon dat borgtochtelijke werk, wat zo onuitsprekelijk groot is, op een Gode welbehagelijke wijze had volbracht, toen heeft die Zoon dienstknechten uitgezonden, zijn discipelen uitgezonden, om uiteindelijk de inhoud van het evangelie, dat is de inhoud van zijn werk, wereldwijd bekend te gaan maken. Want er staat in Efeze 4 dat hij sommigen gegeven heeft tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En hij heeft aan allen geboden dat zij getuigen zouden zijn van hem. En ze zijn als getuigen van hem de wereld ingegaan en de wereld doorgegaan en hebben overal dat evangelie des kruises verkondigd. Dat wil zeggen, een rijk getuigenis vanaf gelegd dat de Heer Jezus Christus de kruisdood, dat is de vervloekte dood, de smartelijke dood, de smadelijke dood, de eeuwige dood, gestorven is, opdat mensen door het geloof in hem het eeuwige leven zouden kunnen verkrijgen. Dat is een geweldige opdracht die ze hebben gekregen van de koning der kerk, de Heer Jezus Christus. Getuigen te zijn van hem. En ze hebben die opdracht ook vervuld. Het is voor hen een wonder geweest. En dat zal het voor elke zendeling nog zijn. En voor elke prediker daarbij. Als ze zich door de Heer werkelijk geroepen mogen weten en gezonden mogen weten, dat achter die zending de Heer zelf staat. Want als je die arbeid in eigen kracht zou moeten verrichten, dan is dat natuurlijk een hopeloze arbeid. Maar de Heer die staat er zelf achter. En als dat mag worden een geloof dat hij achter die zending staat, dan is de zending bijvoorbeeld nooit een tevergeefse zaak. Maar dan zal het altijd een zaak zijn die uitloopt uiteindelijk tot eer en verheerlijking van hem. En daarom zijn er, toen die gezondenen uitgegaan zijn, ook velen door hun prediking tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. U kunt dat lezen in de Handelingen der Apostelen, dat zij overal heen gegaan zijn, en vooral Paulus, met zijn gezelschap, die is de eerste geweest die als het ware de wereld ingetrokken is, die zelfs de grens van Azië overschreden heeft, die uiteindelijk in Europa is aangekomen, en daar heeft hij het evangelie van Jezus Christus en dien gekruist verkondigd. En toen hij gestorven is, dan zijn er velen na hem die dat evangelie hebben voortgedragen. En daar staan we veel te weinig bij stil, dat wij van huis uit ook allemaal heidenen zijn. Mensen die nooit van die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid hebben gehoord. Wat onze stamvaders betreft. Want in Nederland is eerst in het jaar 600 na Christus het evangelie verkondigd geworden. Dat is dus nu ongeveer 1400 jaren geleden. En het evangelie dat is in die 1400 jaren wijd en zijd verbreid geworden. En dat wordt tot op de dag van vandaag onder ons verkondigd. En dat is een groot voorrecht, wat we nooit hoog genoeg kunnen waarderen. Dat de Heere onder ons, die enige naam, die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, iedere keer weer laat uitdragen, zelfs tot op de dag van vandaag toe. En daarin komt de liefde van God tot openbaring die hij heeft tot arme, verloren zondaren die, let wel, vrijwillig, moedwillig, expres, God de rug hebben toegekeerd. Van God zijn afgevallen. Die het openlijk hebben uitgesproken, wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. En daar tegenover zegt God nu. En dat is eigenlijk het voorrecht dat wij nog leven mogen. Een bewijs van zijn langmoedigheid. Ik heb geen lust in de dood van een zondaar. Maar daarin heb ik lust dat die zondaar leven zal, eeuwig leven zal. En dat die zondaar zich bekeren zal. Nou, daar word je toch eerlijk, laten we eerlijk zijn, stil van als je dat hoort. Dat een mens zegt, wijk van mij, want aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. En ieder die door genade zichzelf heeft leren kennen, die zal het moeten onderschrijven. En zeggen, ik ben een mens die er van nature geen zin in heeft. Ja, dat is heel erg. Om zalig te worden. Ik vroeg eens jaren geleden aan een jongen op de catechisatie, maak wel even er tussendoor vertellen. Wil je naar een hemel of naar de hel? Hij zegt, ik wil naar een hemel. Ik zeg, joh, ik geloof er niks van. Nou, dat kon hij helemaal niet begrijpen. Wie wil er nou niet naar een hemel? Ik zeg, jij niet, joh. Hij schudde meewarig zijn hoofd, verontwaardigd zelfs. Hij zegt, iedereen wil toch naar de hemel? Ik zeg, ja, dat denk je. Dat denk je. Ik zeg, maar je wil echt niet naar de hemel. Ik zeg, en geen mens wil naar de hemel. Ik zeg, ik zal je nog verklaren hoe dat zit ook. Ik zeg, want als je nu naar, en dat kunt u allemaal wel begrijpen, ik gebruik dat beeld hier dan maar plaatselijk. Als je bijvoorbeeld vanuit Elburg naar Amersfoort wilt, dan moet je niet de weg naar Zwolle nemen, want dan kom je nooit naar Amersfoort. En zo heb ik de jongen dat zoeken duidelijk te maken. Ik zeg, joh, als je naar een hemel wil, ik zeg, dan moet je de weg bewandelen die daarheen loopt. Want anders kom je er nooit. Ik zeg, en jij loopt op de brede weg. Daar heeft de mens van nature zijn vermaak. Zeg, ik lees van die brede weg die uitloopt op het eeuwige verderf. Dus wil je naar een hemel, zeg, dan moet je de smalle weg op. Die uitloopt op het eeuwige leven. Dat wil met andere woorden zeggen, dan moet je komen tot geloven in de Heer Jezus Christus, die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de weg. En niemand komt tot een vader dan door mij. En als je nu op de weg mag komen, door het geloof de Heer Jezus Christus ingeplant mag worden, dan krijg je iedere keer weer en steeds meer stof om jezelf te verwonderen over de grote liefde van God en dat tot arme, ellendige, doemwaardige zondaren. Heb je daar nu, gemeente, geliefde vrienden en vriendinnen verstand van? Want er komt het uiteindelijk op aan. Want het evangelie dat moet onder de heidenen worden gepredikt en dat gebeurt ook. En daar we mogen horen en ook geloven, niet zonder vrucht. Want die mensen die moeten daar worden bijgebracht. Dat is uiteindelijk de inhoud van de prediking, want er staat, hoe zullen zij geloven indien zij het niet hebben gehoord? Dus ze moeten het eerst horen om daarna tot geloof te kunnen komen. Nu, die mensen die moeten worden bijgebracht, dat er een God is die leeft. En dat er maar één God is. En dat hij op deze aarde vonnis geeft. Die mensen die moeten ook worden bijgebracht dat zij zondige mensen zijn. Kinderen des torens die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij dat zij van nieuws geboren worden. En zo wordt dat zaad des evangelies onder die heidenen gezaaid, onder biddend opzien tot een Heere, dat het vallen mag in door hem wel toebereide zondaarsharten. En dat gebeurt, want het woord dat uitgestrooid wordt iedere keer weer, dat keert nooit ledig weder, maar het zal voorspoedig zijn waartoe de Heere het zendt. En hij zendt het uiteindelijk tot zaligheid van diegenen die van eeuwigheid daartoe zijn uitverkoren. En aangezien niemand dat van tevoren weet, wie er uitverkoren is en wie niet uitverkoren is, daarom moet het evangelie aan alle mensen zonder voorbehoud en zonder enig onderscheid rijk en ruim gepredikt worden, dat al hebben wij een schuld. Register van de aarde tot aan de hemel toe, dat er bij God vergeving is voor al die zonden. En dat zijn er nogal wat. Want dat zijn zonden die wij bedrijven met gedachten, woorden en werken. Dat zijn zonden die ook bedreven worden door niet te doen datgene wat God in zijn wet ons geboden heeft. En als je door de ontdekkende werking van de Heilige Geest daarmee bekend gemaakt wordt, dan wordt dat een onbetaalbare schuld aan de zijde van de mens. Want wie zal die prijs der zielen dat er aan het zoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen? Dat is menselijk ten eenenmale een onmogelijke zaak. En wat nu bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Daar heeft God dan zijn enige geboren zoon voor gegeven. En die enige geboren zoon die heeft zichzelf gegeven. Wat heeft hij gedaan? Uit enkel liefde, omdat hij de gegevenen van den Vader lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat kun je ook nooit begrijpen. Want ze zijn echt niet zulke lieve mensen. Want als ze zichzelf goed leren kennen, dan zeggen ze, hoe is dat nu mogelijk? Dat u mij lief gehad hebt. Dat u mij van eeuwigheid lief gehad hebt. Maar ik naar u den Heere niet gevraagd heb. Kijk, in die verwondering komen ook de heidenen terecht, als ze gekomen mogen tot het geloof in het evangelie. Dat de Heere ook hen lief gehad heeft. Als blinde heidenen. Opdat zij zijn heil zouden leren erkennen. Dat woord je heil is ook zo'n ontzaglijk rijk woord. Want dat wijst uiteindelijk op een breuk die er door de zonde geslagen is. Door de zondaar tussen God en de mens. En die breuk die kan nooit worden geheeld. Maar die breuk die is nu geheeld door de Heere Jezus Christus op de kruisheuvel Golgotha. Doordat hij volkomen de wil van den Vader heeft volbracht. Waarom een zondaar alleen door het geloof in hem, zonder enige werken der wet zijnerzijds, zalig worden kan uit loutere genade. Dat is enkel genade. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Vindt u het geen wonder, geliefde vrienden? Dat de Heere predikers gezonden heeft en zendt tot op de dag van vandaag toe. Om te prediken, dat woord prediken, dat is ook zo'n rijk woord dat wat wil zeggen. Overluid uitroepen als een heraut. Als het ware de liefde van God in doorklinkt. Tot haters van God en haters van de naaste, want dat zijn van ons bestaan. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Afgekeurd voor alle diensten. Ik zeg wel eens, als je met zo'n getuigschrift bij mensen komt. Ik denk aan jonge mensen, we zijn even in de vakantietijd. Verschillende hebben natuurlijk examen gedaan. En we zoeken mogelijk werk. En als je dan bij een baas komt, dan wil die baas me graag een getuigschrift zien. Een bewijs van goed gedrag. En als je dan een getuigschrift die man moet overhandigen waarop staat, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, nou, dan kun je het wel vergeten natuurlijk. Dat kan voor een kind wel duidelijk zijn, want die komt nooit aan de bak, zegt men dan. En met recht. Maar die nu geestelijk zo is, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, en dat kan ik nooit begrijpen, en daarom zeg ik het altijd weer zo heel graag, de zodanige die kan God nu gebruiken, die wil met eerbied gezegd God hebben. Die heeft God zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar die heeft hij voor ons alle overgegeven, om ons ook met hem alle dingen te schenken. Dat is uiteindelijk het eeuwige leven. Onbegrijpelijk. En dat kun je nu krijgen alleen door het geloof. Door het geloof in het gepredikte woord Want hoe zullen zij geloven indien hun niet gepredikt wordt? Zo is dan het geloof, staat er uit het gehoor. En het gehoor, dat is door het woord van God. Nu, dat wordt u vanmorgen een hele dag verkondigd. Het woord van God, dat is geen mensenwoord. Daar luisteren we menigmaal naar, daar zitten we vol van. Daar zijn we nieuwsgierig naar. Maar het woord van God, dat is een eeuwig blijvend woord. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechten wijsheid leert. Nu, de Heere laat dat woord verkondigen, opdat wij het zouden horen en zouden geloven. Echt geloven. Dat God goed is. Dat ik slecht ben. En dat de Heere Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken datgene wat verloren was. Dat is toch wat? Wat verloren was. Als de dokter zegt, het is verloren, dan weet iedereen wel hoe laat het is. En nu zegt God het in zijn woord. Het is voor ons allemaal verloren. En nu heeft God zijn zoon gezonden en die is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren was, waar dus niets meer aan te doen is. Nu als u zo hier zit en mag vanmorgen een heel deze dag, weet dan wel dat er bij de Heere, uitkomsten zijn tegen de dood. En die zijn er bij de Heere alleen. En mocht het nu leven in ons aller hart, want ik moet natuurlijk de tijd in de gaten houden, wat die dichter heeft gezegd, mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege, zoek door gebeen, is toch wel de moeite waard, hè? Met ernst mijn aangezicht. En dan zegt deze van God geleerde man, want zo kunt u dat wel zien, zo moeten we dat ook zeggen, dat wil en dat zal ik doen. Ik zoek den zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer, ik ben uw knecht. Zie niet in toornen neer, gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. Als we leren verdriet krijgen over een zonde, over een afmaking, over een bedorven bestaan. O God mijn heils, begeef, verlaat mij niet. En zegt hij dan in het vervolg, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarom wacht op de Heere God vruchtenschaar en houd moed, want hij is getrouw, de bron van alle goed. En zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Want wie in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie den Zoon ongehoorzaam is, ik moet het erbij zeggen, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Amen. We gaan nu deze twee versen zingen op Psalm 27, vers 5 en 7. En ja, ik dacht dat het wel een goede gelegenheid was om jullie dan tegelijkertijd te ontlasten van de gelden die u hebt meegenomen ten bate van de zending. Ik hoef er verder niet veel bij te zeggen. Dacht ik, u begrijpt het allemaal wel. Dus wij zijn bewelddadigde mensen, bevoorrechte mensen. Laat het ook in de offervaardigheid blijken. De Heere zegene u en uw gaven. En dan zal hierna tot u spreken dominee Paul den Butter uit Driebergen.
Ik wil u vanmorgen op een paar woorden uit het boek Handelingen wijzen. Twee plaatsen in het boek Handelingen vinden we ze. In het 11e hoofdstuk en daarvan het laatste deel van vers 18. En in het 14e hoofdstuk en daarvan het laatste deel van vers 27. Handelingen 11. Het 18e vers, dat is uit het verslag dat Petrus gedaan heeft van zijn bezoek bij Cornelius. En als hij zijn verslag gedaan heeft, dan reageren ze daar in Jeruzalem aldus op. Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. En Handelingen 14... het laatste deel van vers 27, dat is uit het verslag dat Paulus en Barnabas in de gemeente van Antiochië uitbrengen na hun eerste zendingsreis die ze volbracht hebben. En bij hun terugkeer hebben ze de gemeente vergaderd en hebben ze daar verhaald de grote dingen die God met hen gedaan heeft. En dan de woorden waar ik speciaal even uw aandacht voor vraag. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Twee woorden waarin het over heidenen gaat en wat God hen gegeven heeft. De bekering ten leven en de deur des geloofs. Voor het goed begrip van deze woorden willen we een ogenblik stilstaan bij het verband waarin we ze lezen. Ik wees u er al even op, in Handelingen 11 gaat het over het verslag, de verantwoording zou je misschien moeten zeggen, die Petrus heeft moeten afleggen in Jeruzalem, want hij is naar een heidense man gegaan. Dat is niet zomaar gebeurd, dat had heel wat voeten in de aarde, voordat Petrus reine, maar ook onreine dieren overreed. Hij heeft hem ervoor ingewonnen om te gaan naar het huis van de Romeinse Cornelius. Dat was een hele overwinning voor de Jood Petrus. Hij moest daar leren dat God bezig was, die scheidsmuur die er stond tussen Joden enerzijds en heidenen anderzijds, dat God bezig was die muur te slechten, neer te halen, af te breken en dat nu ook aan de heidenen het evangelie verkondigd moest worden. Gehoorzaam is Petrus gegaan, heeft het woord van het evangelie in het huis van Cornelius gebracht, is er toen getuige van geweest wat de Heere als de God die zijn gemeente vergadert, zondaren toebrengt met dat gepredikte woord deed. Hij zond zijn geest erbij en door woord en geest zijn daar toen wonderen geschied, zijn daar toen bekeringen geschied en daar heeft Petrus verslag van kunnen doen op die vergadering in Jeruzalem, waar ze eerst nogal erg kritisch tegen hem aankeken en tegen wat hij gedaan had, want dat betaamde geen zins. Gij zijt tot een zondige man ingegaan, zo hebben ze eigenlijk tot hem gezegd, je bent als Jood naar de heidenen gegaan. Maar Petrus kon vertellen hoe dat gegaan was. Hij kon het verklaren en als hij verteld heeft wat God gedaan heeft, hoe God getuigenis gegeven heeft, medegewerkt heeft, dan zijn ze in Jeruzalem er ook voor ingewonnen. Dan geeft de Heere hen daar ook overname bij en ze eindigen in God en ze zeggen, maar dan weten we dat de Heere nu ook de heidenen de bekering ten leven gegeven heeft. Dat wat die tekst uit Handelingen 11 betreft. Handelingen 14 eigenlijk net zoiets. Alleen, nu gaat het niet over Petrus, maar over Paulus, die al eerder door de gemeente van Antiochië op bevel van de Heilige Geest samen met Barnabas is uitgezonden, die gegaan is naar de heidenwereld, naar Cyprus, naar Klein-Azië, en die nu de reis volbracht hebben, die hier geweest zijn, daar geweest zijn, en die overal waar ze waren, naar de gelegenheid die hen geboden werd, in de synagoge of op de markt, of waar dan ook, de boodschap van de Heere Jezus Christus hebben verkondigd. Ze zijn teruggekomen bij de zendende kerk die hen uitgezonden had. Ze doen verslag over datgene wat God met hen gedaan heeft, de grote daden Gods. Ze doen ook verslag van wat het werk heeft opgeleverd, wat de vrucht ervan geweest is. Ze vertellen dat de heidenen ook de deur des geloofs geopend geworden is. En ook daar in Antiochië neemt men dat aan en over, en er is vreugde over de daden des Heren. Als je deze twee teksten naast elkaar legt en aan elkaar verbindt, dan zie je dus dat hierin gezegd wordt dat de Heren ook aan de heidenen gegeven heeft wat hij al eerder onder Israël gegeven had, maar wat een hele tijd lang voor de heidenen verborgen gebleven is, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen, omdat God zo, zoals hij met Israël handelde, met geen andere volkeren wilde handelen. Maar nu is de tijd gekomen dat de Heere in zijn welbehagen ook naar de heidenwereld toe gaat. Niet alleen met het gepredikte woord, dat ook zeker, dat allereerst. Maar dat de Heere bij en op dat gepredikte woord ook de vrucht geeft. Door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En waar komt die vrucht dan in openbaar? In bekering ten leven en in geloof. Gave van God, dat zijn ze allebei. God heeft de heidenen de bekering ten leven gegeven. God heeft de heidenen de deur des geloofs geopend. Hij gaf het. Zij namen het niet. Zij verdienden het niet. Zij hebben het niet op een of andere manier verworven. Ze hebben het gekregen. Zij waren de ontvangende partij. En God was de gevende. En God heeft de deur des geloofs geopend. God deed dat. Zij deden het niet, Paulus deed het niet, de predikers van de evangelie konden het niet, God deed het. Zij mochten door die geopende deur binnengaan. Gave Gods, gave van de liefde en van de ontferming, gave ook van de vrijmacht Gods. Twee verschillende gaven en toch niet zo verschillend. Ze worden wel afzonderlijk genoemd, hier tenminste. In Handelingen 11 de ene, in Handelingen 14 de andere gave. En toch, ze zijn zo één, ze zijn zo onlosmakelijk verbonden, dat de ene van de andere niet te scheiden is. En daarom, als in Handelingen 11 gesproken wordt van de bekering ten leven, dan is het geloof daar tegelijkertijd, zonder dat het genoemd wordt, mee inbegrepen. En als in Handelingen 14 gesproken wordt over het geloof, dan is daar, zonder dat dat daar met name genoemd wordt, de bekering inbegrepen. U kunt geloof en bekering, bekering en geloof, nooit van elkaar losmaken. Er is geen echte bekering zonder geloof. Net zo min als dat er echt geloof is zonder waarachtige bekering. Het is een tweeling. En dan ook nog een Siamese tweeling. Die onscheidbaar is. Vandaar, en nou bladeren we even verder in Handelingen. Vandaar dat wij de apostel Paulus ze ook zo nauw aan elkaar horen verbinden. Als hij in zijn afscheidswoorden tot de ouderlingen van Efeze, we lezen het in Handelingen 20, nog eens even terugblikt op zijn. Die 3 jaren lang in de gemeente van Efeze heeft verricht. Hoe hij daar niets achtergehouden had van hetgeen nuttig was. Dat hij hen niet zou verkondigd en geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Betuigende beiden Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Dat heeft de apostel altijd gedaan. Ze samen verbonden. En al kende de apostel uiteraard onze Dordtse leerregels niet. Hij heeft toch gehandeld, gepreekt, gewerkt in de geest van de leerregels. En die zeggen dat het evangelie verkondigd dient te worden aan allen en een iegelijk zonder onderscheid met bevel van, en daar worden ze aan elkaar verbonden, bekering en geloof. Wat moet er nou eerst? Dat doet er niet toe. Geloof en bekering, is die volgorde belangrijk? Of bekering en geloof, als het echt een tweeling is, dan zijn ze er altijd allebei. En als de een er niet is, is de ander er ook niet. En als het ene er wel is, dan is het andere er ook. Dat heeft de apostel ook ondervonden op zijn zendingsreis. Hij heeft dat bijvoorbeeld getuigd, laat ik het u even aanwijzen, uit de brief, de eerste die hij aan de gemeente van de Thessalonicenzen geschreven heeft. Hij heeft het over die periode dat hij daar gewerkt heeft. En dan zegt hij, ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. En dan zegt hij, nadat hij gezegd heeft hoe zijn prediking daar was, wat een voorrecht als een mens, als een dienaar van het evangelie dat mag zeggen, dat zijn prediking niet alleen in woorden is geweest. Dat kun je nou van elke prediking nog wel zeggen. Dat die in woorden bestaat. Preken, dat is tenslotte woorden uitspreken. Maar als het dat alleen maar is, dan gaat de gemeente naar huis zoals ze gekomen is. En dan heeft het geen enkel effect. Maar Paulus mocht weten dat het niet alleen in woorden was. Maar ook in kracht. En in de Heilige Geest. En in vele verzekerdheid. Het droeg wel vrucht. Het had wel uitwerking. Welke vrucht? Laatste stukje van dat hoofdstuk. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Om de levende God, de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. En verderop, daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt. De eerste vrucht die Paulus noemde was, ze zijn bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En de tweede vrucht die de apostel noemt, ze hebben het woord der prediking aangenomen als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Zo ging dat. En als God werkt, gaat het nog zo. Dan is daar bekering en geloof. En dat is nu op het zendingsveld gebeurd. zendingsveld in Klein-Azië, op het zendingsveld later in Griekenland, op het zendingsveld in Italië, op het zendingsveld waar de Heere het ook in de loop van de eeuwen maar heeft willen laten verkondigen, dat woord van zijn genade. De Heere wrocht mede, het woord des Heere wies, het getal der discipelen vermenigvuldigde zeer. En zo heeft de Heere, en we vinden het in de handelingen der apostelen, in die tijd van vroeger krachtig en heerlijk gewerkt en heeft de Zonen Gods zijn gemeente vergaderd, zijn gemeente gebouwd, zondaren getrokken uit de heidenwereld. En hij doet het nog. Want hij blijft dezelfde en hij zal niet rusten voordat zijn werk gedaan is. En voordat de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht in die weg van het gepredikte woord. En in de weg van de vrucht door de geesteswerking op dat gepredikte woord. De vrucht van bekering en geloof. En als God dat doet, dan doet hij dat altijd net eender. Ik zeg niet in details. Ik zeg niet tot op de kleinste onderdelen toe. Maar als God werkelijk werkt, dan doet hij dat door bekering te werken. En door geloof te schenken. En dat is hard nodig ook. Want denk nog even aan die heidenen waarover het gaat. Die heidenen die nu deze twee weldaden gekregen hebben. In welke situatie leefden zij? Ik citeerde zo even naar Thessalonicenzen. Ze waren bekeerd van de afgoden. Ze dienden dus de afgoden. Nog duidelijker laat de apostel weten in welke situatie mensen zonder het evangelie en zonder bekering en geloof leven. Dat is wat de apostel zegt in Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijden is in het vlees die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder. Zonder Christus, zonder het burgerschap Israëls, vreemdelingen der verbonden, der belofte en geen hoop hebbende en zonder God. Goden hadden ze genoeg en ze hadden er zelfs meer dan ze kenden. Want ze hadden in Athene ook nog een altaar voor de onbekende God. Stel dat je er een vergeet en dat de lijst niet compleet is. Dan bouw je een altaar voor de God die je misschien vergeten bent. En die toch ook staat op verering en aanbidding. Goden hadden ze genoeg, maar God hadden ze niet. Zonder God. Zonder de kennis van God, zonder de liefde van en de liefde tot God, zonder enig besef van God en van wat we aan Hem als schepper en onderhouder van ons leven te danken hebben, zonder hoop, want wat moet een mens die geen God heeft nu voor hoop in dit leven hebben? Die kan zich aan een strohalm vastgrijpen. Maar als die zich aan die strohalm vastgrijpt, dan breekt die strohalm en dan heeft hij niets meer over. Wat heeft een mens voor hoop en verwachting en uitzicht en perspectief als hij onder een gesloten hemel leeft en geen God voor zijn hart, geen borg voor zijn ziel heeft, zonder hoop, zonder Christus, vervallen aan allerlei ellendigheid, aan zonde en ongerechtigheid, en straks gaat het naar de doden toe. Zo stond het er met die heidenen voor. Bedenk dat gij eertijds dit en dit waart, zonder God. Zonder hoop, zonder verwachting, zonder echte vreugde, zonder wezenlijke blijdschap, zonder iets wat een mens toch zo nodig heeft. Verloren, verdorven. Wat moet er met zo een gebeuren? Ja, die twee dingen. Er moet een omkeer plaatsvinden. Hij moet van die weg die naar het verderf voert, die weg die naar de ondergang gaat, die weg die eindigt in de eeuwige duisternis. En daar zal hij zeker komen als hij zo doorgaat zonder God, zonder het leven uit God. Hij moet uit en van die weg teruggebracht worden. Hij moet omgekeerd worden. Die verloren zoon moet tot zichzelf komen. Hij moet zijn zonden gaan inzien. Hij moet gaan ontdekken dat hij geen God heeft. Er moet een totale verandering, een omkeer in denken en in doen plaatsvinden. Bekering. Niet van de zonde tot de deugd. Niet van die openlijke en uitbrekende heidense zonde van allerlei ongerechtigheid en verdorvenheid tot een wat deugdzamer leven, zoals dat onder de heidenen hier en daar ook nog wel voorkwam. Want het waren niet allemaal deugnieten in een optima forma. Er waren ook nog fatsoenlijke mensen bij die deugden nastreefden en die allerlei ethische waarden en normen nog hoog in het vaandel geschreven hadden. Maar als de apostel spreekt over de bekering, dan bedoelt hij niet dat je van een vuile, openbare zondaar een fatsoenlijk mens moet worden. En dat je mentaliteit enigszins moet gaan veranderen. En dat je eens wat fatsoenlijker en wat ingetogener en wat rustiger moet gaan leven. Paulus zei tegen die ouderlingen in Efeze dat hij betuigd had de bekering tot God. Dus niet alleen een halve omkeer, zodat je niet meer met je rug naar God toestaat, maar zodat je, om het daar even maar in het beeld te zeggen, nu half omgekeerd bent. Nee, bekering tot God. Die verloren zoon in Jezus' gelijkenis, en die kon niet volstaan met tot zichzelf te komen en dan bij de varkens vandaan na enig overleg een brief schrijven naar zijn vader en daarin zeggen dat hij er spijt van had en dan verder blijven waar hij was. Hij moest terug. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En hoe komt hij er nou bij dat hij gezondigd heeft? God heeft het hem laten zien. Dat wat hij eerder misschien wel als heldendaad en als flinke taal had beschouwd, dat dat zonde was. Zonde. Omdat het in Gods ogen zonde is. Bekering tot God. Dat is dat een heiden zich dan ook gaat afkeren van de afgoden. Dat hij daar niet meer heen kan. Waar hij eerder wel heen ging. Naar die afgodstempel. En dat hij er niet meer aan mee kan doen. Waar hij voor die tijd wel aan meedeed. En misschien van harte aan meedeed. Aan de verering van die afgoden. En aan allerlei festiviteiten rondom die afgoden. Dat er een breuk komt. Omdat er van binnen zo'n verandering heeft plaatsgevonden. Omdat God in zijn leven gekomen is. Omdat zonde tot zonde geworden is. Omdat hij genade nodig ging krijgen, had hij vroeger geen erg in. Omdat die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is en die hem verkondigd werd, nu niet alleen een klank meer is, een naam en meer niet, maar inhoud heeft gekregen, waarde voor hem heeft gekregen. En omdat hij niet meer leven kan zoals hij tot nog toe geleefd heeft. Maar als ik het zo zeg, dan hebt u begrepen dat daar in die hele omkeer en in dat terugkeren en in dat schuldbeleiden en in dat breken met de zonde niet alleen maar de elementen van de bekering zitten, maar ook al van het geloof. Want hij bekeert zich juist omdat hij heeft leren geloven. Omdat dat woord met kracht naar binnen kwam. Niet alleen met woorden, maar met veel verzekerdheid en met de Heilige Geest. En zo nam hij het ook aan. Zo viel hij ervoor. Zo boog hij eronder. Zo ging het door tot de verdeling van de ziel, van het merg en van de samenvoegselen. En zo kreeg God die waarde voor hem dat hij ging geloven in God. En zo kreeg dat woord die kracht voor hem dat hij ging geloven in dat woord, in het oordeel dat dat woord uitspreekt, in de deur die dat woord opent, de deur der ontkoming. En zo ging die heiden en zo gaat ook vandaag een heiden binnen in het koninkrijk der hemelen. Geloof en bekering. Je zou zeggen, ik ben op die gedachte gekomen omdat de Heere zelf dat woord, dat beeld van de deur gebruikt, de deur des geloofs. Je zou zeggen, dat is nou de scharnier waar die deur op draait. En u weet, zo'n scharnier bestaat uit twee, uit drie delen. Er is één deel dat aan de post vastgemaakt wordt, in de post geschroefd wordt. Er is een ander deel dat aan de deur vastgemaakt wordt en dat grijpt in elkaar. En dat derde deel, dat is die pin die er doorheen gaat, die ze bij elkaar houdt. En dan kan die deur draaien, open, dicht, dicht en open gaan. Wat er aan de post zit, noem dat bekering. Wat er aan de deur zit, wat er ingrijpt, noem dat geloof. De pin, zeg maar, dat is het werk van de Heilige Geest. Die ze aan elkaar houdt, die het echt maakt, die het doet leven. Die ervoor zorgt dat het echte bekering, bekering ten leven, die ervoor zorgt dat het waarachtig geloof. En dat heeft God nu niet alleen aan de Joden gegeven. Die tijd is gelukkig voorbij. Hij geeft het nog aan de Joden. Want ook daar vergadert hij zijn gemeente. En ook daar vervult hij zijn woord. En ook daar doet hij al zijn welbehagen. Straks nog meer dan nu. Maar hij geeft het ook aan de heidenen. Ook aan de heidenen. Zij die verre waren worden nabijgebracht, worden nu mede burgers der heiligen. Mede erfgenamen van de belofte Gods. En dat is de troost die we als kerken mogen hebben. Als we zendingswerk doen en als we zendingswerkers uitzenden en als we zendingsgelden bijeenbrengen. God heeft ook de heidenen. Waar ook in de wereld, toen op Cyprus, in Klein-Azië, in Italië en nu in Afrika en in allerlei landen van de wereld. Ver weg, zo ver weg dat we ons er niet eens een indruk van kunnen vormen en een voorstelling van kunnen maken als we er nooit geweest zijn. Zo ver weg ook in het heidendom, in de duisternis, in een primitieve levensstandaard. Zo ver weg in allerlei goddeloosheid, zo ver weg. Als maar mogelijk is, zo ver bij God vandaan als maar denkbaar is buiten de hel. Maar daar geeft God ook de bekering ten leven. En daar opent hij ook de deur des geloofs. En dat doet hij, we hoorden het vanmorgen uit wat dominee van der Rent zei. Via de prediking van het woord. Het woord moet er gebracht worden. Zoals toen daar in Klein-Azië en toen daar in het huis van Cornelius in Caesarea. De dienst der prediking moest geschieden. En de Heere wrocht mede en deed grote wonderen. Maar het is rijk als je dat van de heidenen mag zeggen en de schrift hierin mag naspreken. Maar het baat ons, wat ons persoonlijk betreft, niet als wij weten dat ook de heidenen de bekering ten leven gekregen hebben. En het baat ons persoonlijk niet als we alleen maar weten dat in Afrika of in Azië of waar dan ook in deze wereld mensen uit het blinde heidendom of uit welke valse religie dan ook, boeddhisme of hindoeïsme, door de deur des geloofs binnengaan. U en ik zijn ook op reis naar de eeuwigheid. En we staan straks ook voor de rechterstoel. En we zijn heel anders opgegroeid dan de bosjesmannen in Botswana. En we hebben hele andere levensomstandigheden. Je kunt het niet eens vergelijken met elkaar. Onze behuizing en hun behuizing. Onze voorzieningen en hun voorzieningen. Maar we zijn wel allemaal van hetzelfde geslacht. En we hebben allemaal dezelfde vader en moeder. En we zijn met hen samen allemaal onder het oordeel besloten. En we zijn allemaal mensen die behoren bij de wereld waarvan God zegt dat die verdoemelijk is. De ganse wereld voor God verdoemelijk. Dus u en ik moeten, ook al hebben we dan een verbondsteken gekregen, en ook al hebben we allerlei uiterlijke voorrechten, en ook al zijn wij van onze kindse dagen op de hoogte van het evangelie, en ook al hebben wij die naam van de Heer Jezus al zoveel gehoord, en ook al is ons die boodschap al zo vaak op het hart gebonden en met ernst en klem aan ons meegegeven, wij hebben net zo goed als die heidenen de bekering ten leven en het waarachtige geloof nodig. Wij moeten ook leren ingaan door die deur die op de scharnier van bekering en geloof opendraait. En dat gebeurt heel persoonlijk. En daarom, als wij op deze zendingsdag bijeen zijn, we mogen denken aan wat de Heere doet en doen wil in de heidenwereld, dan hoeven we onszelf niet over het hoofd te zien. En hoeven we niet alleen maar in onze psalmen over heidenen te zingen, maar dan moeten wij ook over onszelf gaan inzitten. Zeker als wij met alle voorrechten die we hebben toch van onszelf nog moeten zeggen, ten diepste ben ik ook nog zonder God en zonder Christus. Is dat zo? U kunt niet zeggen dat u zijn naam niet kent. U kunt u niet zeggen dat u zijn evangelie nooit gehoord hebt. Maar wat de persoonlijke verbondenheid betreft, kunnen we inderdaad ook met alle voorrechten toch nog vreemdelingen van God en van zijn Christus zijn. En voortleven met een gesloten hart. En met een hart dat eigenlijk altijd nog aan de zonde vastzit. En dat de verkeerde kant uittrekt. En dat ons hele leven meetrekt. Is dat nog zo? Zullen dan de heidenen u moeten voorgaan? Zal dan Nineveh moeten opstaan in het oordeel en mee moeten veroordelen, omdat wij, net als de Joden uit Jezus' dagen, behoren bij het geslacht waar de meerdere Jona gepredikt heeft, maar die op de prediking van de meerdere Jona geen acht sloeg. En terwijl ons hart er buiten bleef, o, laat het toch niet langer duren dat wij voortgaan in een weg waarop geen heil te verwachten is. Zo, en dat geldt ook van deze zendingsdag, zo ges een stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. En kom van die verkeerde weg terug, verhard u niet, maar laat u leiden. Wend u tot mij, zegt God. Hij zegt het tot aan de einde der aarde toe. Hij zegt het met alle ernst die in hem is en met alle liefde die hem bewogen heeft van eeuwigheid af al. Wend u tot mij en word behouden, want ik ben God en niemand meer. En als het dan door genade zo mocht zijn, dat wat aan de heidenen gegeven werd en wordt, ook ons deel mocht worden. Toen ze daar van Petrus hoorden hoe God gewerkt had, en toen ze van Paulus mochten horen hoe God gewerkt had, toen was daar vreugde. Toen was daar blijdschap. Toen werd God erin groot gemaakt. Zou er dan nog niet veel meer reden zijn om vreugde te beleven en God erin groot te maken, als wij persoonlijk iets mochten leren kennen uit vrije goedheid van die bekering ten leven. Dat het in ons leven ook zo ver kwam dat we niet verder konden, niet verder durfden, maar dat we naar God gingen vragen en dat we de Heere te voet vielen en dat we hem gingen smeken om de vrede en dat de Heere ons gaf, dat zijn woord voor ons ging oplichten en dat we in dat woord, zijn woord, dat woordje genade gingen ontdekken. Dat woordje vergeving gingen ontdekken. Dat woordje het bloed van Christus gingen ontdekken. Die enige naam van Jezus, zaligmaker, gingen ontdekken. En dat dat hoop gaf in onze ziel. En dat ons hart daar naar uit ging strekken. En dat ons gebed daarop gericht werd. En dat ons geloof, bestreden en aangevochten, maar toch geboren werd. En dat dat geloof ging vluchten. Hopen, vertrouwen, als dat dan door genade zo mocht geschieden en beleefd worden, is er dan niet nog veel meer reden om de Heere te danken voor die onverdiende goedheid en voor die eeuwige ontferming. Amen. We zingen uit de 86e psalm en daarvan het 5e en het 6e vers. Wij willen nu deze morgensamenkomst met dankgebed besluiten. Heere, we mogen nogmaals voor uw heilig aangezicht treden. En dat zou niet kunnen als u niet zelf gezegd had: zoek mijn aangezicht. Welk mensenkind zou dat dan kunnen, zou dat dan durven doen, als hij er niet eerst toe opgewekt en uitgenodigd zou zijn? Maar dat doet u. Dat doet u in uw woord, Heere. U zegt het: laat al uw begeerten met bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Nu mogen wij uw naam danken voor wat u ons ook in deze morgen hebt willen geven. Om uw woord te beluisteren en om dat te doen in het kader van zendingswerk, de zendingsopdracht, de zendingszegen. Dat is een voorrecht. Dat is een weldaad. Dat er nog gelegenheid is, Heere, om zo ook in de week op een dag als deze met de dingen van uw koninkrijk bezig te zijn. En ook persoonlijk nog te worden aangesproken. U bewijst het toch keer op keer, Heere, dat het waar is wat vanmorgen ook gezegd is, dat ge geen lust hebt in de dood van de goddeloze. U laat het woord verkondigen onder de heidenen. En we bidden dat u daar uw zegen op geven wilt. Dat u dat vandaag ook doen wilt. En dat we ervan mogen horen zoals ze er in Jeruzalem en in Antiochië van mochten horen. En dat het het getuigenis mag zijn van de kerk. Dat de Heere ook in onze tijd, ook in onze eeuw, nog altijd door de heidenen de deur des geloofs opent en ze de bekering ten leven schenkt. Heren, daar ziet toch ook elke rechtgeaarde gezondene naar uit. Niet om zo in zijn eigen werk verheerlijk te worden, maar om te zien, Heren, dat de arbeid niet ijdel is in de Heren. En dat u doorgaat en dat uw koninkrijk komt en dat het rijk van de boze wordt afgebroken. Heere, doe dat ook vandaag. Dat rijk van de boze dat ook in de heidenwereld zo machtig is. Dat zo'n sterk bolwerk is. Waar zoveel goddeloze krachten in werken. En waar de mensen in gevangen zitten. Slaven zijn. Heere, breek dat rijk af. Wil Satan dwingen om zijn prooi los te laten? En wilt u er velen uit het heidendom, blinde heidenen, van God gescheiden, tot u en tot uw genade brengen en tot de kennis der waarheid? Doe ze ingaan door die deur, Heren, die deur van bekering en geloof, om ze zo ook deel te geven aan dat zaligmakerswerk van de Heere Jezus. Maar we hebben het zelf hier ook nodig, Heere. Ook al horen wij het vandaag niet voor het eerst, maar voor de zoveelste keren, we weten het zelf niet eens hoe vaak het ons al gezegd is. Hoe vaak er al nodigingen kwamen en hoeveel roepstemmen er al liggen en hoeveel prediking we al beluisterd hebben. We weten het zelf niet, maar het is zoveel dat we nooit kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben. We hebben het niet gewild als we er nog altijd buiten staan, maar we hebben het wel geweten. Maar Heer, als we er nog buiten staan, bekeer ons dan tot u. Schenk ook ons dat levende en waarachtige geloof. En doe dat, Heere, ook vandaag nog op deze zendingsdag. Want dan hebben wij ook nodig dat het woord tot ons gezonden wordt. En in onze harten gezonden wordt. Als het levende en krachtige woord dat doorgaat tot de verdeling van de ziel, merg, de samenvoegselen. Maar wat is het een onuitsprekelijke voorrecht en een reden, een overvloedige reden tot dankbaarheid. Als het ons mocht gebeuren dat u ons die voorrechten gaf. Dat uit de hemel dat genadewonder verricht werd. En dat ook ons leven werd omgezet. En dat wij lust kregen om de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, we danken u ervoor dat er een volk is dat dat weten mag. En we bidden u dat dat volk maar altijd weer het wonder ter verwondering mag beleven. Om u de eer te brengen die gij waard zijt te ontvangen. Voor het feit dat u naar hen vroeg. Ook toen zij niet naar u vroegen. Heere, zegen ons verder deze dag. Zegen het voedsel dat wij tussen de samenkomsten in mogen gebruiken. Zegen ook de onderlinge contacten en gesprekken, de ontmoeting met elkaar. Mag het goed zijn op deze dag. En goed is het als u er bent. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We hopen om 2:00 weer te beginnen.